Goedemorgen allemaal, shalom. We gaan uit de Bijbel lezen, uit het Oude Testament een stukje en uit het Nieuwe Testament een stukje. Eerst uit Deuteronomium, Deuteronomium hoofdstuk 10. Vers 1 tot en met 5. Deuteronomium 10, vers 1 tot en met 5. Dus Deuteronomium 10, ik lees uit de Herziende Statenvertaling en dan lezen we vanaf vers 1. In die tijd zei de Heere tegen mij, houd twee stenen tafelen voor u uit, net als de eerste, en klim de berg op naar mij toe. Ook moet u een kist van hout voor u maken. En ik zal op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u verbrijzeld hebt. En dan moet u ze in de kist leggen. Daarop maakte ik een kist van acaciahout en hield twee stenen tafelen uit, net als de eerste. En ik klom de berg op met de twee tafelen in mijn hand. Toen schreef hij op de tafelen overeenkomstig de eerste tekst, de 10 woorden die de Heere tot u gesproken had op de berg vanuit het midden van het vuur op de dag dat u daar bijeenkwam. En de Heere gaf ze aan mij. En ik keerde mij om, daalde de berg af en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. En daar zijn ze nog steeds, zoals de Heere mij geboden had. En dan gaan we naar Handelingen 28. Handelingen 28, ongeveer 1500 jaar later. En dan lezen we over Paulus, die in Rome is. Als gevangene in Rome is gearriveerd, maar toch op zichzelf mag wonen in zijn eigen gehuurde woning, wel vastgeketend aan een soldaat die hem dag en nacht bewaakt. En dan nodigt hij de Joden uit, de Joodse gemeenschap in Rome, om bij hem te komen. En dan lezen wij vanaf vers 23, Handelingen 28, vanaf vers 23. En dat ze voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. En hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. Tot zover. Ja, je zou zeggen, wat hebben nou die twee stukken met elkaar te maken? Een kist bij de berg Horeb en Paulus die daar in Rome het woord van God verkondigt, de Heer Jezus verkondigt, want dat is de boodschap die hij heeft. Hij predikt de Heer Jezus, hij predikt niet een aantal regels of een aantal gewoonten, maar hij predikt de Heer Jezus. Nu, de geschiedenis die we in Deuteronomium hebben gelezen staat in het verband met het geven van de wet aan het Joodse volk. Mozes is op de berg Horeb bij God geweest. We zien, als je dat leest in Exodus, dat hij een aantal keren die berg op en af gaat. En iedere keer opnieuw ontmoet hij dan daarboven op die berg de Heere. Hij was daar 40 dagen en 40 nachten bij de Heere. Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de 10 woorden. De 2 stenen tafels met daarop de wet, de 10 woorden die geschreven was. Mozes keert dan terug van de berg. En dan ziet hij, als hij dan aan het eind is afgedaald, dan ziet hij daar het volk om het gouden kalf dansen. En dat is wat. 40 dagen is hij op de berg geweest en het volk heeft gezegd toen hij al eventjes weg was, nou, we weten niet wat er nou van Mozes terechtgekomen is. Maak voor ons goden die ons uit Egypte hebben geleid en die voor ons uitgaan om ons door de woestijn te leiden. En als Mozes dat dan ziet, dan wordt hij woedend en dan werpt hij die tafels kapot aan de voet van de berg. Dat was natuurlijk ook een kwestie van woede, maar het was ook een teken. En ze hadden namelijk de wet gebroken. De wet die spreekt over geen gesneden beeld maken. En niet je daarvoor neer te buigen. We lezen dat die tafels, die waren beide aan beide zijden beschreven. Als je een plaatje ziet van de twee stenen tafels, dan zie je eigenlijk alleen maar de tekst aan de voorkant staan. Maar de Bijbel zegt heel nadrukkelijk, ze waren aan beide zijden beschreven. Ze waren aan de ene en zowel aan de andere kant beschreven. En die tafels waren Gods eigen werk. God had ze ergens uitgehouwen, daar uit de rots van Horeb. En ook het schrift was Gods eigen werk in die tafels gegraveerd. Ze waren beide zijden beschreven met de vinger van God. Staat er zo heel mooi bij beschreven in Exodus 32. Die tafels, die wet, wordt ook de getuigenis genoemd. Je leest in de situatie in de woestijn dat daar ook een aantal voorwerpen voor de getuigenis moesten worden neergelegd. Onder andere de kruik met manna en de staf van Aaron die gebloeid had. Die moesten voor de getuigenis worden neergelegd. Op die eerste tafel, daar stonden aan beide zijden, althans dat is mijn interpretatie, daar stond het eerste gedeelte van de wet. En op de tweede tafel stond het tweede gedeelte van de wet. En de wet is te onderscheiden in één deel, dat gaat over de Heere, over ik ben. En het tweede deel gaat eigenlijk over de naaste. Degene die naast je staat. Nou, ik denk dat we allemaal wel die wet kennen. Als je vroeger in de kerk kwam, dan werd daar iedere zondag de wet gelezen. En als je nu nog in de kerk komt, dan zie je dat ook gebeuren. Maar ik ga er toch een klein stukje van lezen. Want op die eerste tafel stonden dan aan beide zijden de eerste vier geboden die met de Heere, met ik ben te maken hebben. Toen sprak God al deze woorden en dan komt het. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Het eerste is dan, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede is, u zult uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God. Het derde gebod is, u zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Vierde, gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Dat was dus de eerste tafel. En de tweede tafel, daar stonden alle geboden op die met de naaste te maken hebben. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, dat is de tweede. U zult niet echt breken, dat is de derde. U zult niet stelen, dat is de vierde. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, vijfde. Zesde, u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En deze twee tafels zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet in de praktijk, zeg maar, want het waren natuurlijk twee gescheiden delen, maar ze hoorden bij elkaar. En het tweede volgde op het eerste. Je kunt niet het tweede bovenaan zetten, maar het eerste, die geboden met betrekking tot de Heere God, gaan vooraan. Het is de Heer Jezus die later zegt in Matteüs 22, als hij gevraagd wordt, Heere, wat is nou het grote gebod? Dan zegt hij, het grote gebod is, gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dat hoort bij elkaar. Als je God lief hebt, dan heb je ook je naaste lief. Dat is de volgorde. En dan krijgt Mozes de opdracht, als hij die eerste set tafels daar kapot gegooid heeft aan de voet van de berg, dan zegt hij wat we samen gelezen hebben in Deuteronomium, hou twee stenen tafelen voor u uit, net als de eerste. De Heere geeft een herkansing. Alleen, er is wel een verschilletje. Mozes moet deze tafels uithouden. Die eerste tafels waren door God zelf gemaakt. Maar deze moet Mozes uithouden. En dan staat er, dan klim dan de berg op en ik zal op die tafels de woorden schrijven die op de eerste tafel stonden, die u verbrijzeld hebt. De eerste set was Gods werk in zijn totaliteit. De tweede set, er zat ook een menselijk aspect in. Namelijk Mozes die die tafels uitgehouden had. Maar ze waren wel door God beschreven. En dan klim dan op de berg op naar mij toe. Maar staat er dan ook, moet u een kist van hout voor u maken. Een houten kist moest hij maken. En dan zegt de Heere dus dat hij die tafels zal beschrijven zoals die eerste tafels. En dan zegt hij, en als je dan teruglegt, dan moet u die tafels, als je terugkomt, in de kist leggen. En dan staat er, en ik maakte een kist van acaciahout. Acaciahout, dat kom je alleen in de woestijn tegen. In de Negev en in de Sinaï-woestijn, daar groeien acaciabomen. Die zijn vaak wel behoorlijk krom. Maar er staan ook wel bomen tussen die best wel recht zijn en ook nog wel best eigenlijk wel hoog kunnen zijn. Van acaciahout. En vaak wordt gezegd, nou ja, dat was een soort sinaasappelkistenhout, als je nog weet wat dat is, want tegenwoordig zitten al die sinaasappelen in dozen. Maar dat zijn van die kratten met van dat rafelige hout. Maar ik heb hier een stukje acaciahout meegebracht. Dit is acaciahout. Dat is schitterend hout met een gouden gloed. En het is een ontzettend goede hardhoutsoort. Daar maakten ze vroeger de assen van de wagens van dit hout. Prachtig hout. En daar werd die kist van gemaakt, maar er was natuurlijk ook al de opdracht gegeven om daar al het meubilair en alle vaste onderdelen van de tabernakel van te maken. Het hoort dus eigenlijk helemaal bij de woestijn. Maar het is hout met een goudkleurige tint, zeg maar. En dat zag je in de tabernakel, kwam je dat natuurlijk eigenlijk verder eigenlijk niet meer tegen, want al dat hout was dan overtrokken of met goud of met koper. Maar bij die kist was dat inderdaad nog zo precies. We lezen verder geen enkel detail over die kist die hij moet maken. Er staat niet bij, zo groot moet hij zijn, zo lang, zo breed, zo hoog. Geen enkel detail. En toen ik daarover nadacht, toen vond ik dat eigenlijk wel heel bijzonder. Ik zelf geloof dat die kist een beeld is van de Heer Jezus. Van de Heer Jezus bij zijn eerste komst. Want van zijn eerste komst weten we niets over hoe hij eruit zag. Salome, ik kon het vanuit de verte natuurlijk niet zien, maar ik denk dat ze blauwe ogen heeft, hoewel die kinderogen nog wel wat verkleuren. En ze is donkerblond. Maar van de Heer Jezus weten we helemaal niets. Er zijn allerlei ideeën, als je de schilderijen bekijkt, zijn er allerlei ideeën van mensen die hem hebben geprobeerd zich voor te stellen. Maar we lezen absoluut niets over hoe hij eruit zag. Die kist is dus een beeld van de Heer Jezus bij zijn eerste komst, waarvan we dus niets weten, alleen dat hij geweest is. Dat woordje kist, dat is het woordje Aaron in het Hebreeuws. En dat kom je voor de eerste keer in het Oude Testament tegen, helemaal aan het eind van het boek Genesis. En wie weet waar dat dan is? Een van de laatste versen van Genesis. Jozef stierf en hij werd in een kist in Egypte gelegd. Dat is de eerste keer dat je dat woordje kist tegenkomt. En dat woordje Aaron wordt ook verder gebruikt eigenlijk altijd voor de ark. De ark van het verbond. Dus niet de ark van Noach, maar de ark van het verbond. Dus hij werd in een kist gelegd. Dus in feite spreekt die kist eigenlijk van de dood. Een doodskist. Het doel van de komst van de Heer Jezus was om voor onze zonden te sterven. Voor jou, voor mij en voor alle die meeluisteren misschien, die meekijken misschien. Hij kwam om zijn leven te geven. En dat gebeurde aan het hout. Hij stierf aan het hout. Dus die kist op zichzelf al, dat woord, maar ook het materiaal, wees uiteindelijk naar het doel van zijn komst. De acacia is een typische woestijnboom. En de Heer Jezus begon zijn bediening eigenlijk ook in de woestijn. Toen hij gedoopt was in de Jordaan, werd hij door de Heilige Geest geleid naar de woestijn en werd daar 40 dagen verzocht door de duivel. Het was ook het doel dat hij daar verzocht zou worden. Het was de grote test om te kijken of hij inderdaad de volmaakte was. Hij was de zoon van de timmerman. Ja, hij was zelf timmerman. Er staat, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria? Dus de kist, de houten kist, spreekt ook van wie hij was. Namelijk een timmerman. In het Hebreeuws staat dat woordje acacia, daar staat dat woordje sittim. De oude Statenvertaling zegt dan ook van sittimhout werd deze kist gemaakt. En ook de tabernakel wat het al het houtwerk betreft. En het is best een heel apart woord, want van dat woord acacia, sittim, daar komt een woordje in het Hebreeuws, dat komt maar één keer voor en dat betekent geesel. En dat zegt Jozua als hij tegen het Joodse volk net voor zijn dood gaat spreken over mensen. Kijk nou uit dat je je niet laat verleiden om mee te doen met de volken om je heen, want ze zullen zijn tot een geesel in je zijden. Daar staat dat woordje geesels, maar kom maar één keer voor. Maar de Heer Jezus, hij werd gegeeseld voordat hij gedood werd. Dat vind ik zo absurd, hè? Dat dan gebeurt. Ik bedoel, het feit, hij is ter dood veroordeeld en hij wordt gekruisigd en dan laat Pilatus hem toch nog even geeselen. Onvoorstelbaar dat de Heer dat voor jou, voor u, voor mij allemaal wilde ondergaan. In de kist legde Mozes dus die nieuwe set. Die nieuwe set met het woord van God erop. Die set die was uit de rots gehouwen. Want ja, Mozes moest natuurlijk zelf die twee stenen tafelen maken. Nou, er waren rotsen genoeg. En misschien heeft hij wel zelf uit de rots Horeb of de Sinaï heeft hij ze gehouden. En dat wijst natuurlijk ook uiteindelijk op de Heer Jezus die van goddelijke afkomst is. Hij was mens en God. Hij is de rots, staat er in Deuteronomium 32, wiens werk volmaakt is. Want al zijn wegen zijn één en al recht. God is waarheid en geen onrecht, rechtvaardig en waarachtig is hij. Dus die kist is een beeld van de Heer Jezus en die wet die daarin ligt, dat is de Heer Jezus ten voeten uit. Hij is het woord. Hij is het woord dat vlees werd en dat onder ons heeft gewoond, zegt Johannes in het evangelie. Hij is degene die in Psalm 40 profetisch zegt, daar horen we de stem van de Heer Jezus, want ik vind de vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik draag uw wet in mijn binnenste. De eerste set werd gebroken door de ongehoorzaamheid van het volk. De tweede set bleef bestaan dankzij de gehoorzaamheid van degene die de grote Israël is. Want de Messias wordt ook Israël genoemd in de profetische boeken. Hij was de gehoorzame, de zonderloze knecht. Hij was het woord. Hij leefde het woord. Dat woord, dat wordt ook de getuigenis genoemd. Hij was een getuige van wie God is. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. De eerste tafel zijn leven naar God toe. De tweede tafel, zijn leven naar de mensen om hem heen toe. En hoe is dat met mij, met jou? Is het zo dat het woord van God in de eerste plaats je naar God uitdrijft? En vervolgens van daaruit naar de mensen om je heen? Staan wij inderdaad in deze wereld als mensen die anders geworden zijn omdat we de Heer hebben leren kennen? En als zodanig dan dus ook anders ons gedragen naar de mensen om ons heen in deze hele ruwe, verruwende samenleving, waar zoveel haat is, waar zoveel agressie is, waar zoveel korte lontjes zijn, dan hoort het bij ons totaal anders te zijn. Niet omdat wij zelf zo goed zijn, maar omdat de Heer dat door zijn woord in ons leven wil uitwerken. Mozes maakte dus die kist. En het is wat ik in Handeling heb gelezen. Het was Paulus die vanuit de wet van Mozes de Joden probeerde te overtuigen tot het geloof in Jezus. Vanuit de boeken van Mozes, vanuit de Torah, vanuit de vijf boeken van Mozes probeerde hij de Joden te overtuigen, daarnaast ook de profeten, over voor het geloof in de Heer Jezus. Mozes maakte die kist. Een kist die spreekt van de Heer Jezus, maar zonder details over wie die eruit zag. Maar toch in de boeken van Mozes vind je bepaalde aspecten van de Heer Jezus terug. In de eerste plaats zal de mens, onze voorouders zijn in zonde gevallen door te eten van de vrucht die verboden was. En er wordt het zaad van de vrouw beloofd. Het zaad van de vrouw dat uiteindelijk de kop van de slang zal vermorzelen. Dat de duivel zal overwinnen. En dat gaat uiteindelijk nog tot in zijn volle werkelijkheid gebeuren. De duivel heeft een genadeklap gekregen op het kruis van Golgotha. Maar ja, als we om ons heen kijken, zien we natuurlijk wel dat hij nog volop actief is. En de Bijbel zegt dat hij nog zelfs wel actiever zal worden als hij straks uit de hemelen geworpen wordt. Maar de overwinning staat vast. Al duurt dat nog in onze Bijbel dan tot Openbaring, hoofdstuk 20. Het gaat gebeuren. Abel, die door zijn broer wordt vermoord, omdat zijn werken rechtvaardig waren, en die van zijn broer niet. Abel is degene die een beeld is van de Heer Jezus, de gelovige. Noach, die de ark bouwde als redder van een ieder die wilde komen, maar er kwamen niet. Alleen zijn gezin ging mee. Met z'n achten waren ze maar in die ark. Maar een beeld van de Heer Jezus. Abraham, die zijn zoon op het altaar legde. Om zijn zoon te geven, de Vader geeft zijn zoon. Zo is de Heer Jezus door de Vader gegeven. Uiteindelijk op het kruis van Golgotha. Jozef, die door zijn broers wordt verkocht. Uiteindelijk in de gevangenis komt, en maar tenslotte op de troon. Een beeld van de Messias, de Heer Jezus. Mozes, die door zijn broers verworpen werd. Wie heeft u ons tot rechter over ons aangesteld? Wil je mij soms ook doodslaan, zoals je de Egyptenaar doodgeslagen hebt? En Mozes vlucht. En later komt hij terug als het door God gegeven herder om zijn volk uit Egypte te leiden. En dat gebeurde op grond van het bloed van het paaslam. Het lam, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie het lam van God, dat voor je zonde gestorven is. Het lam van God. De offers beschreven in de Torah, in de boeken van Mozes, Leviticus, Numeri, allemaal heen wijzen naar de Heer Jezus. Ik had graag die boodschap van Paulus gehoord. Ik probeer er wat van te maken, want ik weet het natuurlijk niet hoe hij het gedaan heeft. Maar ik stel me zo voor dat hij deze dingen naar voren heeft gebracht onder de Joden, die natuurlijk die Torah heel goed kenden. Maar het kennen en het kennen is twee. Je kent het, maar ken je het ook werkelijk met je hart? En tenslotte heeft hij misschien gezegd, denk ik, Er staat in Deuteronomium 18, vers 15, een profeet uit uw midden, uit uw broeders zoals ik, zal de Heer uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Naar hem moet u luisteren. Een van de broeders die bad dat nog ook vanmorgen. Naar hem moet u luisteren. Want als je niet luistert, loopt het verkeerd met je af. De profeet, de Messias, de Heer Jezus, de profeet die op zou staan en opgestaan is. Letterlijk ook opgestaan is uit de doden. Hij kwam, de Messias kwam, de Heer Jezus kwam, zoals beschreven in Hebreeën 10, vers 5 tot 7. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. De twee tafels worden in die kist gemaakt, die niet gedefinieerde kist, alleen dat die dus van acaciahout gemaakt is. Dan worden, als de tabernakel klaar is en dan de ark klaar is, de ark die uitgebreid beschreven wordt, zo hoog, zo breed, zo lang, een kist van acaciahout, maar met goud overtrokken, van binnen en van buiten. Met uiteindelijk het verzoendeksel erop, wordt apart gezien. Hè? Het is niet één geheel, maar het verzoendeksel wordt apart beschreven en moet inderdaad op die ark worden gelegd, op die kist worden gelegd. Spreekt van de geweldige verzoening die uiteindelijk door de Heer Jezus tot stand is gebracht. Had Hebreeën over. De verzoening die tot stand is gebracht. De ark van het verbond wordt die kist genoemd, die tweede kist. Het is een beeld van de Heer Jezus na zijn opstanding. Voor zijn opstanding lezen we niets over hoe hij eruit zag. Na zijn opstanding lezen we hier en daar iets over hoe hij eruit ziet. Ja, natuurlijk als hij opgestaan is, hè, dan lezen we over de tekenen in zijn handen en in zijn voeten. Maar we lezen nog niks over de kleur van zijn haar of over zijn ogen of hoe groot of hoe lang die was of hoe breed die was. Niks. Maar uiteindelijk is het de ark van het verbond die een beeld is van de Heer Jezus. Een beeld van de opgestane, de verheerlijkte heiland. In Openbaring 1, vers 13 tot 16 lezen we iets over hem. Openbaring 1, vers 13 tot 16. En ik zag te midden van de zeven kandelaren iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voet en op de borst omgord met een gouden gordel. Zijn hoofd en haren waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was als de zon die schijnt in haar kracht. De verheerlijkte heiland. Hier zien we hem. En zo gaan we hem ook zien als we bij de Heer uiteindelijk zijn. En in Openbaring 19 lezen we ook nog iets over hem. Als hij terugkomt, als hij komt uit de hemel, ik denk met betrekking tot zijn volk Israël, maar goed, hij komt in ieder geval Openbaring 19. En dan lezen we vanaf vers 11 tot 13. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Had een naam die geschreven was en die niemand kende dan hij zelf. Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. Het woord van God. De twee tafels van het verbond. Hier is degene van het nieuwe verbond. De Messias, de opgestane heiland. Hij die het woord is. Wat geweldig als we hem mogen kennen. Als je de Heer nog niet kent, dan is er vandaag de gelegenheid om tot hem te komen. Die in al zijn eenvoud tot ons gekomen is. Maar uiteindelijk dat deed om voor ons zijn leven te geven. Voor onze zonde, voor onze schuld, voor onze ongerechtigheden is hij die weggegaan. Van vernedering en uiteindelijk van de dood. Maar geweldig dat hij ook is opgestaan, dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. En als je hem kent, dan mag je leven met hem. En dan is zijn woord ook de drijfveer voor jouw leven. Voor het leven van elke dag. Een leven voor God en een leven voor de mensen om je heen. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ja, heren, we danken u dat we vanuit uw woord, Heer Jezus, u mochten zien in die hele eenvoudige, ongedefinieerde kist. Heren, wat is het een wonder van genade dat u naar deze wereld kwam. U die geboren werd in Bethlehem, in het broodhuis. U die gezegd hebt, ik ben het brood des levens, dat aan de wereld het leven geeft. We danken u, Heren, dat u het lam van God bent. Het lam geslacht voor onze zonde en schuld. En in Openbaring lezen we ook, en ik zag een lam staan als geslacht. En dat komt alle eer, glorie en aanbidding toe. Dat lam blijkt ook de leeuw te zijn. De overwinnaar. Degene die zich zal openbaren als de leeuw van Juda. Als de zoon van David. Als de koning van Israël. En de koning der koningen en de heren der heren. Dank u wel dat u ons vanmorgen wilde laten zien wie u bent. Dat u het woord bent. En dat u in ons hart en leven wilt komen wonen. Als dat nog niet het geval is. Maar als dat wel het geval is, Heer, dan bidden we dat dat woord van u ons leven zal beheersen en ons leven zal leiden en ons wijsheid en inzicht geeft. Want Heer, we hebben uw woord zo hard nodig. Uw woord dat inderdaad de waarheid is. Uw woord dat onveranderlijk is, net zoals die rots onveranderlijk is, waaruit die tafels waren gehakt. Heer, u bent de rots. U bent de volmaakte. En we zien uit naar uw komst. We bidden voor uw volk Israël. U kent de hele situatie, Vader. U kent de harten. Wij zien alleen maar de buitenkant. Wij horen woorden, maar u kent en weet de gedachten. En we bidden, Heren, dat nog veel Joodse mensen u gaan leren kennen. Maar dat bidden we ook voor de Palestijnen. En we bidden dat daar een oplossing komt, Heren, zowel voor Gaza als de Palestijnse gebieden op de Westbank. Heren, we bidden dat daar rust zal komen. En dat bidden we ook voor Oekraïne. Dat die oorlog zal stoppen, Heren. Dat zinloze geweld. We bidden dat u harten verandert om mensen tot inkeer te laten komen, ook aan de Russische kant. En we bidden voor al degenen die slachtoffer zijn, door huis en haard kwijtgeraakt te zijn of die geliefden hebben verloren. Heren, we brengen ze voor de troon van uw genade en we bidden dat al die omstandigheden ertoe zullen bijdragen dat mensen u gaan leren kennen, u gaan zoeken als de enige houvast in het leven. We bidden voor de nood van de wereld. We bidden voor de situatie ook met betrekking tot onze regering. We bidden dat er een goede regering zal worden gevormd. Die niet bezig is met zichzelf, maar bezig met de problemen van het land. We brengen ze voor de troon van uw genade die daarmee bezig zijn. En zo leggen we het alles bij u neer. En we danken u voor de belofte van uw komst. En we bidden u, ja, Heren, kom spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen. Amen. Ahem.